Van een klimaat met steeds meer extremen. Op weg naar een nieuwe wereld op onze prachtige planeet. Dit is Klimaatpraat met Reinier van den Berg. Dit is alweer de 7e aflevering van Klimaatpraat met Reinier van den Berg. Deze keer, bij deze podcast, gaan we het hebben over het verminderen van uitstoot. Reinier, net voordat we de opnameknop indrukten, was jij al van slag gegaan. Want ik had het een beetje over uitstoot en waar we het over gingen hebben. En het is mij bekend dat jij Tesla rijdt. En toen zei jij van een heel verhaal van, ja, maar dat is wel waar. Moet geen reclame voor Tesla worden trouwens. Want je hebt natuurlijk ook Kia en Hyundai die met leuke dingen komen. De Audi is wel bezig. Maar jij rijdt toevallig in zo'n elektrische auto. Maar je wilde er wat over kwijt om het eerlijk te houden qua...
Ja, nou, inderdaad. Ik denk dat we in deze aflevering gaan we het hebben over het reduceren van de uitstoot. We hebben het gehad over dat we CO2 uit de lucht kunnen halen, bijvoorbeeld door bos en bomen. Maar dat is niet voldoende. We moeten ook de uitstoot zelf reduceren.
Nou, dat is handig.
Dat is, en daar zijn we nu over aan het praten. En inderdaad, een van de manieren waardoor je uitstoot kan verlagen is natuurlijk met mobiliteit, met hoe je je verplaatst. Ja. Rijden, vliegen, et cetera. Nou, in deze coronacrisis hebben we natuurlijk op een hele efficiënte manier geleerd dat we met z'n allen veel minder kunnen uitstoten. Maar dat is vooral omdat we onze diesel- en benzineauto's minder de weg opsturen.
Mm-hmm.
Het zijn nog wel diesel- en benzineauto's. En dus met iedere liter benzine die jij verbrandt, komt er netto gewoon CO2 in de lucht.
Ja.
Dus het zou een leuke uitdaging zijn als we de mobiliteit, het verplaatsen met auto's, zodanig kunnen veranderen dat je voor iedere gereden kilometer niks meer uitstoot.
Dat zou het mooiste zijn.
Dat kan op zich, want als je elektrisch gaat rijden, dan stoot je op het moment dat jij die kilometers maakt op de snelweg inderdaad geen ene molecuul CO2 meer uit. Dat is mooi.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel zo dat die stroom die jij in je accu hebt zitten ergens is opgewekt.
Mm-hmm.
En op dit moment is het zo dat nog lang niet alle stroom in Nederland met een zonnepaneel of met een windmolen wordt opgewekt. Sterker nog, het grootste gedeelte wordt nog steeds grijs opgewekt. Dat wil zeggen met behulp van aardgas en soms zelfs met steenkool en biomassa.
Ja,
en een stukje kernenergie erbij. En dat is dus, zoals dat heet, grijze stroom. En dat betekent eigenlijk dat je weliswaar je hebt geen uitlaat, er komt dus bij het rijden geen CO2 vrij, maar wel bij het opwekken van jouw stroom.
Ja.
Nou, daar begint het al mee. Dus elektrisch rijden, prachtig. Maar het wordt nog veel mooier als jij als elektrische rijder je stroom ook 100% duurzaam laat opwekken. Al dan niet bij jezelf op het dak, dan wel bij een stroomproducent die alleen maar groene stroom produceert of verkoopt. Dan ben je al een stuk verder. Met je elektrische auto. Maar dan nog kan je niet zeggen dat jouw auto nul uitstoot heeft. Want die elektrische BMW of die Tesla, die is wel gemaakt van staal en van andere materialen. En bij het productieproces is toch echt wel een flinke hoeveelheid CO2 vrijgekomen. Dan wordt die auto nog verscheept.
Ja.
En uiteindelijk komt hij bij jou in de tuin te staan. Maar als je dus gaat uitrekenen hoeveel CO2 er uitgestoten is bij het hele productieproces.
En dat weer om die auto voor de deur te krijgen, als je dat weer meeneemt.
Exact. En dat weer deelt door het aantal kilometers wat je rijdt, dan kun je dus toch nog een kleine CO2-post verwachten op iedere gereden kilometer van jouw Tesla of je auto of je Volkswagen of wat dan ook.
Ja.
Nou, en als je dat dus allemaal netjes naast elkaar zet, dan moet je natuurlijk meteen zeggen van oké, maar dan moet je dat bij een benzineauto ook doen, want die wordt ook gemaakt en die wordt ook verscheept. Nou, en dan ga je pas toe richting eerlijk vergelijken. En als je dat doet, dan blijkt inderdaad dat elektrische auto's een factor 2 tot 3 schoner zijn dan een diesel of een benzine. Maar dus niet 100 keer schoner.
Nee, dat verbaast misschien een hoop mensen. Maar dat betekent ook, en daar gaan we het zo meteen ook misschien nog even over hebben, dat het ook steeds belangrijker wordt om circulair te mogen denken. En daar bedoel ik mee dat auto's eigenlijk veel langer moeten meegaan als dat het modebeeld nu is.
Ja.
Als je een elektrische auto zou hebben en die zou, ik roep maar wat, 40, 50 jaar meegaan, of zoveel langer nog zelfs, technisch kan dat naar mijn idee, dat betekent dat je ze ook niet hoeft te gaan maken. Dat betekent ook dat je daar geen afvalstoffen hebt. Is dat heel simpel gedacht?
Nee, dat is heel belangrijk. Dat is ook een vorm van duurzaamheid, dat producten veel langer meegaan dan de traditionele lineaire economie die we ontwikkeld hebben. Van je gaat producten zo maken dat je weet dat ze binnen 3 tot 5 jaar worden ingeruild.
Precies.
En dat is zelfs nog aan de orde van de dag. Zelfs anno 2020, als jij een nieuwe smartphone nodig hebt, ja, dan krijg je er eentje. Waarvan de hardware die erin zit, tig jaar kan meegaan. Maar er is één onderdeel wat dat niet doet. En dat is de batterij. Ja. En dat is niet omdat die batterij niet veel langer kan meegaan, maar dat is puur omdat die dus zo wordt geproduceerd dat die inderdaad na 2 tot 3 jaar al echt wel behoorlijk op begint te raken. Maar die batterijen die bijvoorbeeld in een Tesla zitten, die zijn op een hele andere manier in elkaar gezet. En daar wordt gegarandeerd dat dat soort batterijen 1 miljoen kilometers en de volgende generatie 1,5 miljoen kilometers mee kan. Nou, ik kan je beloven, als jij 30.000 per jaar zou rijden, dat al vrij veel is, dan zou dat betekenen dat je 50 jaar met je Tesla kan doen. Op basis van de batterij.
Ja, alleen dus, puur op de kwaliteit van de batterij.
Ja, maar dat is dus
dan zou je ook nog zelfs kunnen overwegen om die batterijen dan wel te wisselen, maar dat je de auto handhaaft zoals die is, behalve de slijtage dingen. Ja, zoals lagers en zo.
Ja, dat is ook een mogelijkheid, dat je inwisselbare batterijen krijgt. Maar het is zelfs zo dat batterijen
dat
van een auto.
Eigenlijk, sorry dat ik je onderbreek, maar dat betekent dus eigenlijk ook dat als wij dat met z'n allen willen bewerkstelligen voor het jaar 2100, dat er ook een compleet ander economisch model tegenover moet staan als dat we dat nu doen.
Hmm.
En hoe gaan we dat doen dan?
Nou ja, je krijgt natuurlijk, als je inderdaad gaat zien dat benzinestations langs de weg niet meer die functie hebben omdat er niet meer getankt wordt, hooguit een soort van store waar je koffie kunt halen of een broodje, dan zul je daar natuurlijk wel slimme laadpalen hebben staan of superchargers. Want als iedereen elektrisch rijdt, dan zal het toch echt wel zo zijn dat af en toe je accupakket bijna leeg is. En niet iedereen woont op een plek waar je thuis makkelijk kan opladen. Kijk, als je je eigen oprijlaantje hebt, dan zet je daar een laadpaal neer. En dan vertrek je elke ochtend met een volle auto. Maar iemand in de binnenstad van Amsterdam, die heeft misschien 1 laadpaal voor 50 of, 500 Amsterdammers. En dan ga je onderweg laden. Dus er komt een andere infrastructuur met veel meer laadmogelijkheden, dat is 1.
Maar kun je die infrastructuur dwingend maken? Want dat is natuurlijk de grote vraag die erachter komt. Hè? Want je hebt het nu over de aanlevering van benzine en diesel, wat dan vervangen wordt door een andere energiebron. Dat snap ik. Mm-hmm. Maar we hadden het net ook even over circulair denken. Als je het hebt over de automobielen op zich, om het zo te mogen uitdrukken. Daar zit natuurlijk nu een heel verdienmodel achter. Dat auto's steeds slimmer worden en mooier. En iedereen wil om de 4, 5 jaar een andere auto. Dat is nog steeds een beetje de tendens.
Ja.
Ik ben ouderwets, want ik merk wel dat de jongeren dat veel minder belangrijk vinden.
Klopt.
Maar wat je ook zou kunnen denken is dat er dus een ander economisch model achter moet komen om überhaupt het voor elkaar te krijgen dat we het qua uitstoot onder controle krijgen. Want er zijn hele bevolkingsgroepen afhankelijk van het economisch model wat er nu in zit.
Ja, nou ja, ik denk wel, je noemt ook jongeren. Ik moet dan denken aan dat het hebben van een auto voor onze generatie mensen eigenlijk een vanzelfsprekendheid is.
Ja,
maar voor toekomstige generaties, gaat het veel meer worden van, ja, ik ben niet geïnteresseerd in het hebben van een auto, maar ik wil er op het moment dat ik er een nodig heb over kunnen beschikken. Maak mij geen zak uit van wie die is.
Ja.
Nou, dan ga je dus met appgroepen en zo, ga je carsharing doen. Ja. En in een wat verdere toekomst zie ik het wel gebeuren dat als automotive daadwerkelijk veilig kan, dat auto's zelfsturend zijn, dat er centrale parkeerplaatsen zijn waar dat soort auto's worden opgeslagen. En zodra jij een appje stuurt van ik wil om 8:08 van Wageningen naar Rotterdam, dan komt er een lege auto naar je toe en die gaat je naar Rotterdam brengen. Natuurlijk is dat dan opgenomen in een slim netwerk, zodat die auto ook weer met een vrachtje naar een andere locatie gaat.
Ja.
Dat is allemaal technisch mogelijk met behulp van connectiviteit. En die auto's communiceren ook met elkaar.
Ja. Eigenlijk zou het een hele mooie toekomst kunnen zijn als we dat met z'n allen op die manier ingaan.
Dat zou het inderdaad kunnen zijn. En tegelijkertijd, we hebben het in deze podcast over minder uitstoten. En we hebben de kapstok even gebruikt van mobiliteit. Nou, daar kunnen we denk ik veel in doen. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen te noemen onder het verlagen van de uitstoot. Hè. En dat heeft natuurlijk ook met je gewone gedrag thuis te maken. Wat eet je? Wat consumeer je? Hoe ziet jouw boodschappenwagentje in de supermarkt eruit? En als je daarna gaat kijken, dan maakt het toch wel uit. Bijvoorbeeld of je elke dag vlees eet, of maar 3 keer per week, of zelfs 0 keer per week. Hoe minder vlees je eet, hoe minder je uitstoot, zeg maar, met je voedingspatroon in stand houdt.
Ja.
Dus vegetarisch eten of zelfs veganistisch, dat is een hele krachtige manier om je voetafdruk op deze planeet te verlagen.
Ja.
Een andere krachtige manier is natuurlijk gewoon je eigen, waar je zelf woont, je eigen huis, waar je toch wel het hele jaar door min of meer in verblijft, om dat veel energiezuiniger te maken, slimmer te stoken, slimme energiebronnen te gebruiken, dus andere vormen van verlichting, goede isolatie. En daar kan je met 7 miljoen, 8 miljoen huishoudens natuurlijk ook een enorme slag maken.
Ja. Wat naar mijn beleving ook kan, is dat we naar verpakkingsmaterialen gaan kijken. Ik sta af en toe dat ik denk, als ik een frisdrank heb of ik heb iets uit de supermarkt, je had net over boodschappen, als ik dan zie wat ik dan aan allemaal verpakkingsmateriaal mee naar huis neem en dan bedenk dat dat, het zijn ook olieproducten overigens.
Ja.
Het wordt geproduceerd, het wordt gemaakt, ik gebruik het één keer en het gaat de vuilnisbak in.
Ja.
Dus je ziet wat er dan per week eigenlijk aan plastic afval de vuilnisbak in gaat. En als je bekijkt wat daar voor CO2-afdruk in zit, is het ook naar mijn beleving heel veel.
Ja.
Moeten we iets mee?
Ja, dat is zeker waar. Daar moet nog een hele grote horde worden genomen, inderdaad. Het is altijd een beetje een best wel lastige discussie als je naar plastic gaat. Daar gaan we ook nog wel specifieker naar kijken, hoor, later in deze series.
Okay.
Maar als je het er nu even over hebt, ik noem altijd wel eens een keer voor de grap het voorbeeld van de komkommer in de supermarkt.
Ja.
Die in een plastic cellofaantje of iets dergelijks strak is ingepakt.
Ja, die zit in krimpfolie of hoe heet dat spul? Ja.
Ja. En dan zeg je natuurlijk van ja, maar kan dat dan niet zonder? Nou, de grap is, door hem in te pakken blijft die komkommer veel langer goed. En voorkom je dus dat er eten vroegtijdig wordt weggegooid.
Ja.
Dus dan heb je weer zo'n vergelijking van ja, oké, het is wel duurzaam om de plastic eraf te halen, maar onder de streep is het minder duurzaam, want de komkommer ligt na 2 dagen in de vuilnisbak.
Ja.
Nou, dus ja, dat laat zien hoe complex dat is met verpakkingen.
Het is complex, dat ben ik met je eens.
Ja. En je kunt zeker met veel minder plastic toe, denk ik, in verpakkingsmaterialen. En wat vooral een hele lastige is, dat is dat bij veel producten er combinaties van verpakkingsmaterialen worden gebruikt. Dus dan heb je bijvoorbeeld papier, aluminium en plastic. Mm-hmm. En dan wordt het gescheiden inzamelen van afval wordt een veel lastigere. Want wat ga je dan daarvan maken? Papier, aluminium of plastic of alle drie? Of dus geen van beide? En dat laatste gebeurt het meest.
Ja, dus daar zo zie je ook, hè?
Ja.
Dat heb ik ook wel eens gehoord. Misschien dat jij er wat meer van weet nog. Dat als je plastic hebt, maar we gaan er nog een hele podcast aan wijden. Maar als je dat plastic hebt, dat daar nu heel mooi biologisch plastic is.
Ja.
Maar dat mag weer niet bij het normale plastic. Want dat vervuilt de plastic die ze eventueel weer willen hergebruiken.
Ja, klopt.
Ja, de consument snapt dat allemaal niet meer.
Ja, nee, nou ja, ik ook niet. Daar sta je echt met verschillende soorten plastic in je huiskamer of in de keuken. En dan denk je van, oké, waar moet dit, waar moet dat?
Waar moet dat, ja.
Ja, en dan is het nog de vraag. Stel dat wij technisch van planten goed plastic kunnen maken.
Ja.
Dan moet je toch weer naar dit eerlijke verhaal van de voetafdruk kijken. Want ja, oké, als je dan van 10 hectare grond gaat gebruiken om plastic te produceren. Waar je anders voedsel had kunnen verbouwen dan wel bomen had kunnen planten. Je moet het dan weer in een breder perspectief. Als ik erin slaag om mijn traditionele van olie gemaakte plastic goed te recyclen, dan is dat plastic van olie misschien veel beter dan dat plastic van een plantje.
Ja, ik snap wat je
dat
zegt.
Dat maakt dat het zo complex is en dat je er echt aan van de verschillende kanten naar moet kijken om vervolgens op basis daarvan een goede beslissing te nemen.
Het is ontzettend ingewikkeld.
Ja, deze is het ook. Maar wel leuk om mee bezig te zijn natuurlijk.
Ja, nee, ik vind het ook leuk om over na te denken. Want er zitten natuurlijk dan ook allerlei politieke keuzes achter die je dan kunt stellen dat er wel een wat directieve overheid zou moeten zijn om echt richtlijnen te geven wat we met z'n allen doen en niet doen.
Ja.
Jij noemde net een voorbeeld van allerlei materialen die je tegelijkertijd in een verpakking hebt, waardoor het niet meer bij het een of niet bij het ander kan. Kun je ook simpelweg van zeggen, dat willen we niet meer. Verzin je maar een andere oplossing. Maar het is of plastic of het is aluminium.
Ja.
Snap je? Dus dat je daar dan zelf keuzes in gaat maken. Uitstoot verminderen, daar gaat deze podcast over. Meer met minder.
Ja, dat is een hele goede die jij zegt. Meer met minder. Dat hebben we eigenlijk nog niet genoemd. En dat vind ik, het is gewoon een hele goede kreet. Dus dat betekent ook van, hoe lang ga ik met mijn spullen om? Dan wel, als ik er van af wil, kan ik dat dan via marktplaats of via een of andere bazaar op een simpele manier kwijt, zodat iemand anders daar weer heel super gelukkig en blij van wordt. Dus ja, die kringloopgedachte, heel fysiek in een winkel, om dat te ondersteunen. Kan ook met kleding. Want hoeveel bergen kleding kopen we niet per jaar en gaan na 3 keer dragen of 2 keer wassen weer de vuilnisbak in? Dat is bizar.
Ja,
meer met minder vind ik absoluut goed.
En als je dat ook maatschappelijk wat meer onder de aandacht zou willen brengen. Want wat je net roept, ook daar zit een heel economisch model achter. Waar ik het ook 5 minuten geleden over had. En dat heet winkels in centra. Waar met name vrouwen, maar mannen kunnen er ook wat van hoor. Kleding gaan kopen, gewoon voor de heb is leuk. Er zit heel veel achter. Je kunt niet zeggen van nou weet je wat, vanaf morgen. Of nou, laten we het over 1 januari 2021 hebben. Vanaf dat moment mag je alleen maar tweedehands kleding dragen.
Ja.
Wie dat zo op zijn kop staan, dat kan niet.
Klopt.
Dus hoe gaan we dat dan politiek vormgeven?
Ja, goed. Sommige dingen kun je misschien niet van de ene op de andere dag volledig omturnen. Maar met goede voorlichting en bewustwording van wat je impact is als mens, als consument. Kan je misschien wel een geleidelijke gedragsverandering voor elkaar